Geliefde gemeente, wat is onze wereld vol van zorgen en problemen? U zou misschien ook meteen kunnen zeggen, dominee, daarvoor hoef ik niet in de wereld rond te kijken en daar hoef ik de krant niet voor op te slaan, want dat heb ik in mijn eigen bestaan al, zoveel dingen die me iedere dag bezighouden, zaken die me neerdrukken in mijn gezondheidssituatie of in mijn gezinssituatie of op mijn werk. Maar ook al heb je een zeer voorspoedig leven, niemand van ons komt er onderuit dat we in een zeer onrustige, onzekere tijd leven, vol rampen en plagen, ziekten, dreiging, vluchtelingen. We kunnen er niet omheen, we willen daar ook niet omheen, we doen er voorbeden voor, u thuis toch ook. We collecteren als we kunnen voor bepaalde noden en zorgen die op ons pad gebracht worden. Maar terwijl we dus de problemen niet ontkennen en ook niet bagatelliseren, moeten we in de kerk altijd weer tegen elkaar zeggen, mensen, wat we tot nu toe opgenoemd hebben aan zorgen en vragen, dat is nooit het grootste probleem. Er is een nog groter probleem dan dat waarvan de nieuwslezers ons vertellen en waarvan de kranten ons berichten. En dat ene moet ook onze grootste zorg worden. Dat is waar Grote Verzoendag ons bij bepaalt. Waar Israël die ene dag in het jaar niet onderuit kon, waar heel het ritueel van sprak. En waar wij ook weer vandaag nadrukkelijk bij bepaald zijn, gemeente. Wij hebben van huis uit schuld bij de hemel. Heb je dat als je grootste probleem al leren zien, jongens en meisjes? Dat je schuld hebt bij God. Dat is erger hoor dan de vluchtelingenstromen. Dat is erger dan het pensioengat waar veel mensen over in zitten. Dat is erger dan de crisis. Dat is erger dan wat ook in ons leven. En daar moet een antwoord op komen. Daar moeten we onze tijd ook voor leren gebruiken. Om ons af te vragen, hoe kom ik daar nou vanaf? Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Die vraag. En kijk, dan wordt de stof die we vandaag behandelen mogen zo'n wonder. Als we vanmorgen vanuit het begin van Leviticus 16 het evangelie verkondigd hebben gekregen, dat er nou op die allergrootste nood van mensen een antwoord is gekomen. Niet van de kant van Aaron en niet van de kant van een of ander beest wat geslacht is, maar alles wees heen naar hem die ook vanmorgen als een volkomen zaligmaker de zijnen wilde nodigen aan zijn tafel, om daar de vruchten van zijn borgwerk uit te stallen en het daar te laten zien, mens, wat je nodig hebt, waar je aan ontdekt bent geworden door mijn Heilige Geest. Want het werd voor u toch de grootste zaak in uw leven, avondmaalgangers. Toch, dat moet de grootste zaak geworden zijn, anders had je aan die tafel niks te zoeken. Daar worden armen uit genagen geholpen. Daar wordt het antwoord op die grootste vraag getoond. Waar het woordje bijbracht en het sacramentje in wil verzekeren. Bloed van Christus dat reinigt van de zonde en dat met God verzoent. Nou, die grootste van alle zaken is vanmorgen dan, als we denken aan Leviticus 16, uitgebeeld in de eerste helft van het grote verzoendagritueel. Die ene bok op wie het lot gevallen was dat die voor de Heere zou zijn en dat dat beest toen geslacht is en zijn bloed het heiligdom is binnengedragen om daarop en voor het verzoendeksel gesprenkeld te worden. Nou is er nog een bok over, gemeente. En nou is een hele belangrijke zaak om dat meteen maar met elkaar te zeggen. Nou gaan we dus niet van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2. Dan je zegt, nou die ene bok, dat was het punt van de verzoening. Dat was het beeld van de Heere Jezus die we nodig hebben. En nou gaan we naar een hele andere kwestie luisteren. Nee, wat we vanaf vers 20 nu te zien krijgen, is alleen maar de keerzijde van vers 1 tot en met 19. Het zijn twee kanten van dezelfde zaak. En ik heb het al een paar keer zo gezegd. Het is het feit en het profijt van de verzoening met God. De eerste bok is het feit van de verzoening. En die tweede bok, die toont het profijt. Wat levert dat nou op? Nou, wat we vanmorgen aan een van de tafels zongen. Als je die bok in de verte weg ziet gaan, de woestijn in, dan denk je aan Psalm 103, vers 6. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Maar we zullen vanavond in de nabetrachtingspreek horen, dat is niet alleen maar een stukje verkondiging van het profijt van de verzoening, er ligt ook een appel in. Laat dat nou ook zo wezen. Dat er scheiding komt tussen ons en de zonde. Gemeente, we gaan er naar luisteren. En we schrijven als thema boven de prediking het wegdoen van de zonde. Drie gedachten. Dat was geen voorwaarde voor de verzoening. Dat is wel vrucht van de verzoening. En dat wordt ook je verlangen na de verzoening. Het wegdoen van de zonde. Geen voorwaarde voor. Wel vrucht van. En ook verlangen na de verzoening. Gemeente, we hebben het al eerder tegen elkaar gezegd misschien. En u heeft het ook misschien wel gedacht in stilte. Maar wat valt er toch verschrikkelijk veel te leren uit zo'n Bijbelboek als Leviticus, waar we inmiddels al maanden in aan het graven zijn. En wat is ook zo'n hoofdstuk 16, al is het oeroude stof, wat is het leerzaam. Je kan ook heel wat leren over, ik noem maar een aantal onderwerpen, over zonde en over genade. Hebben we dat inmiddels begrepen? Wat je bijvoorbeeld in zo'n heel ritueel in dit hoofdstuk kunt leren over zonde. We hadden het er in de consistorie nog over voor de dienst. Waarom moest dat allemaal zo ingewikkeld? En waarom zo precies en gedetailleerd? En dat moest ook nog verzoend worden en daar moet bloed overheen gesprenkeld worden. Zelfs tot en met de tabernakel zelf moet verzoend worden. En er moet bloed aan de hoorden van het altaar, zelfs de heilige dingen moeten verzoend. Vers 16 zegt dat. Waarom toch? Nou, dat zegt iets over de aard van de zonde, gemeente. Een voortwoekerend kwaad dat uiteindelijk alles besmeurt en alles verontreinigt. Iets waar je niet gering over moet denken. Dat kun je leren van Leviticus 16. En laten we dat eens heel nadrukkelijk zeggen, ook tegen de jonge mensen en de kinderen. De mensen in Nederland vandaag de dag die zeggen, ach zonde, zonde is als je een bord kapot op de grond laat vallen. Maar voor de rest is er geen zonde. Voor de rest moet je alles zelf uitzoeken. God is er toch niet. En anders dan hebben we niks met hem te maken. Iedereen mag het zelf bepalen. En als je het zelf mag bepalen, is er geen zonde. Maar gemeente, wij hebben te doen met een heilig en een rechtvaardig God. Wij hebben te doen met een wet die eenmaal is afgekondigd en die nooit teruggenomen is. En aan de hand waarvan wij allemaal geopenbaard en geoordeeld zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En alles wat niet aan die wet voldoet, is zonde. En God neemt zonde uiterst serieus, zegt Leviticus 16. Zaak van bloed. Moet uitgedelgd, gestraft worden. Maar als we dan ook in Leviticus 16 dat bloed in het heiligdom gedragen hebben zien worden, dan hebben we dus ook over genade het een en ander kunnen leren. God die op het hoogst misdaan is, hij geeft zelf de voorschriften voor deze grote verzoendag. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, zongen we ook aan een van de tafels. U heeft grote verzoendag niet bedacht. Ik heb Goede Vrijdag niet uitgevonden. God geeft het. God geeft dit ritueel. God geeft zijn zoon. Van zijn kant, gemeente, wordt de deur weer geopend. En het gebeurt zo radicaal dat we in de voorbereiding al gehoord hebben. Daarmee valt de mens er eigenlijk buiten met alles wat hij kan en wat hij dacht te moeten doen. Wij konden alleen maar komen kijken. Wij konden alleen maar in de deur van de tabernakel gaan staan om te zien hoe een ander het voor ons deed. Een onaanvaardbaar iets voor een hoogmoedig mens die denkt zelf nog wat te kunnen. Maar een bevrijdend woord voor een arme zondaar. Ja, en als het nou gaat over verzoendag, over verzoening kun je dus ook het een en ander leren hier. Wat is nou eigenlijk verzoening? Leg het eens uit, iemand van de catechisatie, die van de week weer in de consistorie of in de benedenzaal onderwijs gaat krijgen. Als je die vraag nou krijgt van de week, wat is nou verzoening? Wat zou je dan als eerste zeggen? Dat betekent dat ik vergeving krijg. Dat betekent dat ik bevrijd ben van mijn schuld en van dat slechte gevoel over mijn zonde. En dat ik geen straf meer zal krijgen en ik hoef er niet meer bang voor te zijn, voor het oordeel van God. Dat komt er allemaal wel bij kijken. Maar het ritueel van Grote Verzoendag toont mij dat dat bloed der verzoening allereerst gedragen werd en gesprenkeld werd voor het aangezicht van God. Daar moet je eerst aan denken als het gaat over verzoening. Want God is gekrenkt. Het recht van God is gekrenkt. De wet van God is niet gehouden. De toren van God is opgeroepen. En die moet gestild worden. Gods recht roept om bevrediging. En nogmaals, dat kan dus alleen maar goedkomen met bloed. Dus het eerste gevolg van de bloedstorting kan ik dan maar het beste omschrijven met Psalm 85. Begin aan Gods kant. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Dat is ook iets waar je bevindelijk mee komt te zitten. Dus als het op verzoening aankomt, gaat niet alleen maar hoe kom ik van mijn zonde af, hoe kom ik weer zover dat ik met een gerust geweten kan gaan slapen en met een goed gevoel kan verder leven. Nee, eerste waar je mee komt te zitten, hoe komt Gods recht nou weer terecht? Want ik heb God op het hoogst misdaan. Hij kreeg niet wat hij verdiende te krijgen. En vervolgens, gelukkig zit er ook die andere kant aan, als dan voor het verzoendeksel en op het verzoendeksel dat bloed gestort is en die hoge priester komt terug, dan mag er voor dat volk dat daar stond te wachten ook evangelie klinken. Dan kan David later met Psalm 32 de lofzang aanheffen, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, die naar recht niet schuldig gekeurd wordt. Ja, en dan kun je dus ook aan een avondmaalstafel die Psalm 103 vers 6 zingen. Over dat westen en dat oosten, over die schuld die je bij God hebt gebracht en die God voor altijd heeft weggedaan. Radicaal uit zijn boek geschrapt. En om dat uit te beelden, dus die tweede bok. Ja, want die stond daar altijd nog in de voorhof, jongens en meisjes. Kijk, vanmorgen toen de grote verzoendag begon, stonden ze er met z'n tweeën. En de rabbijnen, ik haal maar weer erbij ook wat ik bij de Joodse uitleggers heb gevonden, die zeggen dat die twee bokken, als ze worden toegebracht aan het begin van de grote verzoendag, dat ze dan allebei met de kop in de richting van de tabernakel worden neergezet, met het achterste in de richting van het volk. Inmiddels is die ene bok er niet meer, want die leeft niet meer. Het bloed is gesprengd, beest is geslacht. Maar die andere bok staat daar nog. Maar als nu het volgende ritueel beginnen gaat, keren ze, dat zeggen de rabbijnen dan, keren ze die bok om in de richting van het volk. Als het ware, al ging dat om een ander beeld, zoals het later door Johannes de Doper bij de Jordaan gezegd werd, toen die de Heere Jezus aanwees en het tegen Israël zei: kijk, daar is hij. Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Nou, dat wegdragen, dat zien we straks gebeuren. Maar niet voordat er eerst het volgende is gebeurd. In vers 21 staat het dat Aaron dan als vertegenwoordiger van het hele volk beide handen legt op het hoofd, op de kop van dat beest. Hij beleidt plaatsvervangend de zonden van het hele volk. En vervolgens wordt er zomaar iemand aangewezen. Dat is niet iemand die van tevoren is uitgekozen. Het slot van vers 21 zegt: iemand die voorhanden is. Er staat een of andere jongen misschien wel van de jaren 18. Die staat er te kijken in de buurt. En ze geven hem het touw wat om de nek van de bok zit. En ze zeggen: joh, dan moet jij zorgen dat hij wegkomt. Zo ver mogelijk. De woestijn in. Zodat we hem nooit meer terugzien. En toen ze later in Jeruzalem grote verzoendag vierden, ik haal weer de rabbijnen aan. Jeruzalem ligt dan midden in Israël. Hebben ze het ritueel wat aangepast. Ze hebben dat beest naar een of andere steilte gebracht en hem van de hoogte afgeworpen. Maar het beeld blijft hetzelfde. Die met zonde beladen bok moet verdwijnen. Hij moet nooit meer gezien worden. Als een zichtbare prediking van wat er deze dag gebeurd is. God wil niet meer aan de zonde denken. Die bekende tekst uit het slot van de profetieën van Micha: gij zult al hun ongerechtigheden werpen in de diepten van de zee. Weer een ander beeld, maar dezelfde zaak. Gods verzoening is radicaal. En elke herinnering aan de zonde moet aan het eind van grote verzoendag uitgewist worden. Op allerlei manieren. Die man die dan die bok weggebracht heeft, als hij straks terugkomt, hij heeft aan die bok gezeten. Hij moet zich wassen. Hij moet zijn kleren wassen. En als straks de restanten van de zondoffers verbrand worden buiten het leger, ook daar mag niks van overblijven, van die var en van die andere bok. Mensen die daarmee bezig geweest zijn, moeten zich wassen. Dan mogen ze terugkomen in het leger. Geen enkele herinnering aan wat er deze dag is uitgedelgd. Maar let u er dan op, lieve gemeente, waar dat staat in Leviticus 16. Dat staat allemaal na vers 1 tot en met 19. Na de bloedstorting. Niet ervoor. En dat is in dit eerste punt van de preek bijzonder als les bedoeld voor mensen die vandaag afgebleven zijn. En misschien heeft u er wel heel goed aan gedaan om af te blijven, omdat u vanmorgen niet uw naam hebt horen noemen toen armen en nooddruftigen en ellendigen, mensen die op de naam des Heren betrouwen en die hongeren en dorstigen naar de gerechtigheid, toen die allemaal werden opgenoemd en genodigd. En toen u zei: ja, dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Ik ben nog niet uitgewerkt. Ik ben nog niet zo ver dat ik als een leeg, arm mens in de handen van God val. Ik ben nog zo druk met van alles en nog wat. Druk met je godsdienst. Of misschien wel druk met je zonde. Verknocht aan de wereld. Bezig met van alles van jezelf. Terwijl grote verzoendag nota bene zo uitdrukkelijk je heeft verteld vorige week al. Je moet stilvallen. Je moet rust houden. Je moet sabbat vieren. Het gaat hier om iets wat een ander doet. En u moet zwijgen. Ja, misschien was je er wel helemaal niet aan toegekomen. nog druk bezig, nota bene op grote verzoendag. Misschien wel, en ik herinner aan de voorbereidingspreek, met je broodkruimels op het water werpen, maar het zelf nog te doen. Waar komt het nou op aan? Moet een mens dan niet van zijn zondag dromen? Nee, natuurlijk moet hij van zijn zondag. Maar u moet eerst heel stil in de deuropening van de tabernakel leren kijken naar de hoge priester. Dat is wat het evangelie mensen opdraagt. Anders kijk, kom je echt niet van je zonde af als je voordat je oog krijgt voor de hoge priester bezig gaat om zonde uit je leven weg te halen, weg te sturen. En het is juist zo'n bevrijdende gedachte dat voordat dat volk in beweging komt om die bok te helpen weggaan en om straks de brandoffers te gaan offeren enzovoort, om dan eerst passief gekeken te hebben naar de hoge priester. En weet u wat ik dan ook een hele bevrijdende gedachte vind? Dat er zo weinig voor de verzoening vereist wordt van mijn kant, dat zelfs mijn schuldbelijdenis geen grond is. Staat dat? Nou, dat staat in vers 21. Vond u dat niet een beetje vreemd? Dat terwijl dat hele ritueel in de tabernakel al achter de rug is, en hij is al lang klaar met bloed sprengen, en het verzoendeksel zit al onder het bloed, dat dan pas Aaron met die handoplegging die zonden gaat beleiden. Alsof de Heere ons in dit gedeelte wil duidelijk maken, mensen, natuurlijk hoort schuldbelijdenis erbij. Natuurlijk hoort het erbij om je hart uit te storten en om bij naam en toenaam eerlijk te zeggen wat je allemaal misdreven hebt en om alles voor God neer te leggen. Natuurlijk hoort dat erbij, maar het staat niet in het stuk van de verzoening. Het is geen grond. Mijn tranen doen het hem ook niet. En alles wat ik beloof of zeg of beleid, het doet aan de verzoening op zich niet toe of af. Dat is alleen een zaak van de hoge priester. Dat is alleen het bloed dat reinigt. En de rest, gemeente, is geen voorwaarde. Nee, Jezus alleen, zegt ook Leviticus 16, behaagt God en verzoent de schuld. Dus dat is geen voorwaarde, maar vervolgens wel vrucht. Dat de zonde aan het eind van grote verzoendag helemaal uitgedelgd is en elke herinnering eraan ook uitgewist is, vrucht van het werk van de hoge priester. Ja, dan is die Aaron uiteindelijk natuurlijk maar een type gemeente, iemand die alleen maar een afschaduwing is geweest van wat er zou gaan gebeuren. Maar laat ik u dan de Heere Jezus weer mogen voorstellen. In dit licht. Wat is nou het effect van het werk van de Heere Jezus toen hij als de grote priester over het huis Gods verzoening ging doen? Gemeente, elke herinnering aan de schuld uitgewist. Romeinen 8. Geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. 2 Korinthe 5. Zo dan wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Openbaring 7. Eenmaal zullen ze het zien. Eenmaal zal iedereen er getuige van kunnen wezen. Van die scharen die voor de troon het lam gaat toezingen. En waarom zingen ze zo hard? Omdat ze hun lange witte klederen hebben leren reinigen in het bloed van het lam. En ze dienen God dag en nacht in zijn tempel. Werk van Christus, gemeente, heeft radicale gevolgen. Ik denk aan de belijdenis halverwege de catechismus. Als van de vrucht van de rechtvaardigmaking wordt gesproken. Als had ik nooit zonde gekend of gedaan. Dat is wat. Niet dat je zegt, je ziet nog wat littekens zitten. Er zit nog ergens een vlek die half weggeveegd is. En je kan zien, het was vroeger erger. Maar nou zit er nog een heel klein beetje. Nee, als had ik nooit zonde gekend of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht. Die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Weet u wat ik nou zo mooi vind om dat ook te zien in dat gedeelte wat we voor ons hebben? Dat er dan niet alleen maar vrucht valt voor het volk, maar ook voor de hoge priester zelf. Ik weet niet aan welke tafel we dat vanmorgen zeiden, maar daar hebben we al iets van opgemerkt. Voordat grote verzoendag om is, zien we in vers 23 en 24 iemand zich omkleden. Die eenvoudige witte, ik weet niet hoe wit het nog was na al die rituelen, maar die eenvoudige priesterkleding van de vernedering, die worden uitgedaan en omgewisseld voor dat galatenu, zouden we zeggen, voor dat volle ornaat met de edelstenen en het hemelsblauw en de gouden plaat op het hoofd, zoals Aaron er als hoge priester mocht bijlopen. En u denkt met mij aan de manier waarop het inderdaad ook is gegaan met de hoge priester. Op Goede Vrijdag was er geen gedaante nog heerlijkheid dat ik hem begeerd zou hebben. Al droeg hij het witte gewaad, maar dat hebben ze ook nog van hem afgetrokken. Maar toen hij vrucht voor zijn arbeid ging ontvangen. Wij zingen met Pasen nog wel eens een keer Psalm 21. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Als Aaron na grote verzoendag al zo'n gedaanteverwisseling ondergaat en iemand kijkt naar hem en zegt, wat hebben we toch een prachtig kostuum voor die hoge priester. En kijkt die edelstenen schitteren in de zon. Gemeente, wat moet de verschijning van de Heere Jezus zijn in zijn heerlijkheid? En verdient hij het niet? Gunt u het hem, al zou u heel veel dingen vanavond niet kunnen beantwoorden. En vanmorgen wist u het misschien ook niet, maar zeg dat dan eens. Gunt u het, de hoge priester met een hoofdletter. Na de vernedering tot in de hel toe, dat hij nu aan zijn vaders rechterhand in vol ornaat zijn heerlijkheid mag vertonen. En dan, nadat de hoge priester zich verkleed heeft, is hij nog niet klaar met zijn werk. Slot van vers 24 vertelt ons namelijk dat hij nog wat te offeren heeft. Nee, het zijn geen offers meer waarmee God en het recht van God bevredigd moet worden als het gaat om het uitdelgen van de schuld. Dit is brandoffer wat er nog gebracht wordt. Brandoffer. En, vers 25 nemen we daarbij, het vet van het zondoffer. Maar dat zijn offeranden, gemeente, die heel nadrukkelijk aangeven, dit is een vorm van toewijding, onszelf overgeven met alles wat we hebben. En we doen het ook met vreugde voor God die ons deze dag zoveel heil gegeven heeft. Want ons bloed werd niet gesprengd. Mijn leven werd niet beëindigd, maar nu ik in leven mag blijven, dankzij de hoge priester, ik zal het brandaltaar doen roken. Ram bij ram zal worden aangebracht. Ik zal, nu ik mag ademhalen, al mijn geloften u betalen, begrijpt u wel? Dus die hoge priester, dat is zijn laatste taak deze dag. Gaat het volk voor in een leven van toewijding aan God. En ik denk nog even aan die bok die ze inmiddels aan het wegbrengen zijn in de woestijn. Als dat volk dat nou ook begrepen heeft wat er vandaag gebeurd is, zouden ze het er dan niet mee eens zijn? Zou iemand dan bijvoorbeeld nog die bok terug willen halen? met die zonde erop. En als ze vervolgens bezig gaan met die beesten verbranden die gediend hebben als zondoffer. Zou iemand willen zeggen, nee, doe dat nou maar niet, laat dat dan maar liggen. En als de hoge priester dat brandoffer aansteekt en dat vet van het zondoffer als dankuiting in de richting van de hemel. Zou iemand in Israël die het begrepen heeft, zou die zeggen, nou ik ben het er niet mee eens, doe maar niet. En hoe zit dat heel persoonlijk, gemeente? Als je nou hebt ervaren vandaag dat je schuld is weggedaan. Dat is een wonder. Je hebt er niks aan kunnen toe of afdoen. Je kon alleen maar kijken. Maar als je dan vervolgens aan de horizon die tweede bok ziet verdwijnen. En je mag dan iets beleven van Psalm 103. De schuld en zonde weg. Gedaan, wat ik niet weg kon krijgen, wil God wegdoen. En hij doet het radicaal. Hij komt er niet meer op terug. De mensen komen altijd overal op terug. Maar God komt er niet op terug. Zou dan niet de vrucht daarvan zijn, gemeente? Dat is nou de les van punt 2. Zou de vrucht daar dan niet van zijn dat je zegt, Heere, nou maakt u het zo, de zonde is weg. Maar laat dat nou ook alstublieft zo blijven. En dan, gemeente, kom ik als vanzelf van punt 2 bij punt 3. Het wegdoen van de zonde was geen voorwaarde, is wel vrucht en wordt na de verzoening ook je verlangen. Want grote verzoendag, als we het hele ritueel dus helemaal uitluisteren, tot en met de brandoffers aan het eind, roept om een ander leven. En ik zei het in de inleiding zo. Die weggaande bok is verkondiging. Schuld is weggedaan. Maar het is ook een appel. Een oproep. Om de zonde echt weg te doen. Om echt een heilig leven te gaan leiden. Om echt toegewijd te zijn. Maar nogmaals. En die les moet u echt meenemen, dat staat dus in het woord pas in de tweede helft van Leviticus 16. Brandoffers brengt men nadat het bloed in de tabernakel is gespreid. Onder leiding van de hoge priester nota bene. Hij is het die de brandoffers aansteekt. Hij is het die het vet van het zondoffer op het brandofferaltaar legt. En dat is nou precies hoe het in de heiligmaking gaat, gemeente. Niet buiten Jezus om, onder leiding van Jezus. Niet zonder de genade van Jezus, maar door de genade van Jezus. Daarom moet je elke keer weer op je knieën, om bij datzelfde kruis te knielen, waar je rechtvaardigmaking te vinden was, maar ook je heiligmaking. Anders dan wordt het werk heiligheid en dat kan God niet behagen. Alleen maar onder leiding van Christus. Zeg er nog eens wat meer over, dominee. Nou ja, dan kan ik andere woorden gebruiken die ook recent in de preek genoemd zijn. Dat is dus onder leiding van de Heere Jezus je zonde doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Ja, maar dat is me nog te theoretisch, dominee. Maak dat nou nog eens even wat praktischer. Wat is nou heiligmaking na de grote verzoendag? Dan zal ik proberen het op twee manieren uit te leggen. De eerste halen we uit Leviticus 16. Want die tekst die is heel lang. Er zit veel meer in dan ik vanavond kan bepreken. Maar dan zal ik u nog één ding aanwijzen om het praktisch te maken. Tweede praktische toepassing halen we. En dat had u kunnen bedenken uit Hebreeën. Daar kom ik straks op. Eerste toepassing moet u kijken in vers 21. Dat ritueel, daar hebben ze er ook weer een Joods woord voor, de semika. Van die bok die daar staat en die hoge priester met die twee handen op die kop. En dan legt hij de zonde erop, zegt u ja. Hij doet dat door de zonde van het volk te belijden. Hij zegt hardop wat er allemaal niet deugde. Aan zichzelf niet en aan het volk niet. Maar ik weet niet of u dat is opgevallen toen de ouderling het voorlas. Dat wordt nogal uitgebreid gezegd. Wat dat dan allemaal moet wezen, wat Aaron te beleiden heeft als zonde van het volk. Daar worden zelfs drie verschillende woorden voor gebruikt, die alle drie weer hun eigen verhaal vertellen over wat is nou zonde. Nou, je kan dat gebruiken om op een catechisatieles uit te leggen wat zonde is. Maar je kan het ook in een nabetrachtingspreek gebruiken om iemand die dat wil weten uit te leggen wat heiligmaking is. Waar wil een mens dan vanaf? Wat is dan die zonde waar die vanaf moet en waar die vanaf wil? En wat die dan biddend bij God gaat brengen? Heere, wilt u me daar nou vanaf helpen om Jezus wil? Wilt u me daar nou vanaf helpen door de kracht van uw geest? Dat is het waar het in mijn leven aan schort. Nou, dan loop ik die drie woorden maar even met u langs, gemeente. Wordt het vanzelf praktisch. Want dan is er allereerst ongerechtigheden te beleiden. En dus ook vanaf vandaag te bestrijden. Zijn dat dan ongerechtigheden? Nou, iets wat niet recht is, zegt het Hebreeuws. Iets wat krom is. Iets wat van de goede weg afbuigt. En wat er in dat woord heel nadrukkelijk ligt opgesloten. Niet omdat iemand per ongeluk een afslag miste of per ongeluk een verkeerde route ging rijden. Maar dat komt, dat krom zijn, dat afbuigen, vanuit een verkeerd hart. Boze opzet uit vijandigheid, noteerde ik gisteren vanuit een van de woordenboeken. Boze opzet uit vijandigheid. Dat is nou waar een mens aan ontdekt moet worden. En dat is waar Gods volk vanaf moet. En waar ze ook vanaf willen. Toch? Herschep in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Dat bidden ze na een avondmaalzondag. Vervolgens zijn er ook nog overtredingen te beleiden en te bestrijden. Wat zijn overtredingen? Dingen gedaan uit opstandigheid tegen het wettig gezag. Overtreding, ik citeer weer een woordenboek. Ondankbare, opstandige ongehoorzaamheid voortkomend uit hoogmoed en zelfoverschatting. Want er is iemand die heeft een staatsgreep willen plegen. Van de week was het in Burkina Faso. Maar we hebben ook een staatsgreep gepleegd, jongens en meisjes, in het paradijs. We hadden een koning en die hebben we willen afzetten. En toen wilden we zelf koning zijn. Uit hoogmoed en zelfoverschatting. Dat is overtreden. En iemand die God weer lief krijgt, die zegt, Heere, natuurlijk moet u op die troon zitten. Maar nou zit ik erop en haalt u me er nou af. Kijk, dat is genadig. Wie gaat er nou bidden om van zijn troon afgehaald te worden? Wie gaat er nou bidden om vernederd te worden? Wie plaatst zich terug onder het wettig gezag? Dat is vrucht van genade. Dat leer je alleen maar van de Heere Jezus. In de derde plaats. Ja, daar staat dan dat gewone woord zonde. En weten de catechisanten dat ook nog wat dat dan is in de Bijbel, zonde? Je doel missen. Ik vond het wel treffend wat een uitlegger zei. Zonde is letterlijk gezien een misdaad. Eigenlijk nooit over nagedacht, maar dat is het. Je doet wat en je mist je doel ermee. Je schiet verkeerd. Je schiet er langs heen. Wat was mijn doel dan? God liefhebben. God dienen, God in alles de eerste plek gunnen. Waar krijgt een mens na genade belang bij, gemeente? Waar kun je een kind van God aan herkennen? Als die niet alleen maar bidt om iets te krijgen voor zichzelf, maar als die bidt om God terug te geven wat hij moest hebben. Dat is de ene aanwijzing voor de invulling van de heiligmaking. Een drievoudig gebed om een ander leven te mogen leiden, verlost van ongerechtigheden, van overtredingen en van zonde. En dat is tegen je natuur in bidden. Maar dat leert Gods geest om Jezus wil. En dan die andere aanwijzing, gemeente. Van die beste commentator op het boek Leviticus. Was u het er mee eens vanochtend? De beste commentator ook op Leviticus 16. Aan het eind van het boek Hebreeën kom ik een gedeelte tegen dat kennelijk slaat op de tekst die wij vanavond overdenken. Want daar gaat het over het verbranden van de dieren van wie het bloed gedragen is in het heiligdom. En die dieren worden buiten het leger verbrand. Nou, dat staat ook in onze tekst, gemeente. De zondoffers, wat er van over is, buiten het leger verbrand. En daar maakt de Hebreeën schrijver in Hebreeën 13 een wonderlijke toepassing van. Ik lees hem u net als vanmorgen bij de tafel maar voor. En ik raad u aan te doen wat ik zelf ook van plan ben, om het vanavond nog eens te lezen. En van de week nog eens een keer. En de komende 3 maanden nog eens een keer. En dan heeft u genoeg huiswerk voor de hele 3 maanden. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werden in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort, dat wil zeggen buiten de poort van Jeruzalem, geleden. Komt de toepassing. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, dat is heiligmaking. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende, dat is heiligmaking. Laat ons dan door hem, altijd voor God opofferen, een offerande des lofs, brandoffer uit het slot van Leviticus 16. En wat is dat dan praktisch? Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Heeft een ander er ook nog wat aan? Jawel, want er zijn 2 tafels. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Ook als u voor vluchtelingen collecteert. Vergeet de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Nou, is dat genoeg huiswerk, gemeente, voor de komende 3 maanden? Wel met deze kanttekening. Dat stukje was dus niet bedoeld voor mensen die de hoge priester nog niet kennen. Nabetrachting is niet mensen op eigen houtje dingen gaan laten doen in de hoop dat ze God leren kennen. Daarvoor moet u, ik zeg het u nog 1 keer ten overvloede, in de poort van de tabernakel eerst gaan kijken. Eerst naar Christus. Zoals u bent, beste vriend. Zoals u op dit moment bent, moet u en mag u naar Christus. Om te doen wat de apostel in de 2e Korinthebrief zo treffend onder woorden heeft gebracht. Laat u met God verzoenen. Dat is staan en kijken. Laat het doen door een ander. Maar bent u bij hem geweest? Laat dan deze dag uw verlangen hebben aangewakkerd om ook voor hem te leven. En wat u van plan mag zijn, doe het niet buiten Gods genade in Christus om. Want de orde van het Koninkrijk der Hemelen is nog altijd die van Psalm 19. 1. Hij die op u betrouwt. 2. Uw wetten onderhoudt. Vindt daarin grote loon. Genadeloon. Amen.